De vrouw van Jozef ontdekte het en zei verontwaardigd: Jozef, er ligt een dode man in het graf, in ons familiegraf. En Jozef zei: maak je geen zorgen, het is maar voor 3 dagen. Halleluja! Jezus is opgestaan op de 3e dag. En misschien kunnen we allemaal halleluja zeggen in de huiskamer met mij. Halleluja! Jezus is waarlijk opgestaan, zoals hij het heeft gezegd. Ik ga sterven, maar op de 3e dag zal ik opstaan. Jezus is in alles de eerste. Hij stierf, stond op uit de dood, ging naar de hemel en daar bereidde hij voor ons een plaats voor. Dus hij is vooruit gegaan. Wij volgen hem in alles. Jezus wordt ook de eerstgeborene van de doden genoemd. En dat lees je op verschillende plekken, zoals in Kolossenzen 1 vers 18. En daar staat: hij, Jezus Christus, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Nog een keer. Jezus Christus is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Nou, ik heb een idee dat Jezus hier een beetje vergeleken wordt met een oudere broer. Of het oudste kind van een gezin, die in alles de eerste is. Het oudste kind, die is een baanbreker. Die mag alles het eerste doen. Ook Openbaring 1 vers 5 spreekt daarover. Daar staat: Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Jezus is dat allemaal. Ja, hij is de heerser van de vorsten van de aarde. Hij is het hoofd van de kerk, de gemeente, de betrouwbare getuige. Maar hij is ook de eerstgeborene van de doden. In nog vele andere Bijbelteksten spreekt daarover dat Jezus de eerstgeborene van de doden is. Wat betekent dat? De eerstgeborene van de doden. Het is een veelomvattend begrip. Nou, voordat Jezus opstond uit de doden, zijn er meerdere mensen opgestaan uit de dood. Zoals bijvoorbeeld Lazarus of het dochtertje van Jairus. Ook in het Oude Testament lezen we over verschillende verhalen waar mensen opstonden uit de dood. Uiteraard is opstanding van de dood altijd een gigantisch wonder. Maar wat maakt de opstanding van Jezus zo bijzonder, zo buitengewoon? Waardoor is dat zo anders en zo uniek? Waarom is Jezus de eerstgeborene van de doden geworden? En wat betekent dat? Nou, theologisch gezien is dat een hele belangrijke term. En daar zit zoveel in. En ik wil dat een beetje vanochtend ontvouwen. Het heeft met het geboorterecht te maken. De eerstgeborene heeft voorrang. Hij staat boven zijn broers en zussen. Hij is de erfgenaam. De erfgenaam neemt de plaats in van zijn vader, als stamhoofd van de familie. En de titel maakt ook duidelijk dat voor God de eerstgeborene heel belangrijk is. God zegt: al het eerstgeborene is van mij. En omdat Jezus de eerstgeborene van de doden is, betekent het ook dat velen zullen volgen. Als er een eerste is, betekent ook dat er een tweede, derde en nog vele meer zullen komen. Jezus was de eerste en er zullen velen opstaan uit de dood. Amen. Halleluja. In Johannes 11 staat er: ik ben de opstanding en het leven. Jezus zegt: ik ben de opstanding, ik ben het leven. Wat gebeurt er als opstanding sterft? Wat gebeurt er als leven doodgaat? Hij staat weer op, overwint de dood en leeft voor eeuwig. Handelingen 2 vers 24 zegt dat zo toepasselijk. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen. Want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Dan moet ik zo denken aan dat lied dat we hier zo graag zingen. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised to life again. En dan zingen we: what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Zie, de dood, het graf, kon Jezus onmogelijk in zijn macht behouden. Jezus kon onmogelijk dood blijven. Jezus overwon. Hij stond op omdat hij zelf de opstanding is. Omdat hij zelf het leven is, kon hij niet in het graf blijven. En daarmee is Jezus de eerstgeborene van de doden geworden. Nou, toen het dochtertje van Jairus of Lazarus weer opstond uit de dood, kregen ze hun oude lichaam weer terug. En dan hopen we, geloven dan even met elkaar dat ze nog een heel mooi lang leven hadden. Maar uiteindelijk stierven ze weer. Jezus stond echter op in een nieuw, of beter gezegd een vernieuwd lichaam. Dit vernieuwd lichaam is een compleet verlost lichaam. Het is onsterfelijk. Het is een geestelijk lichaam. Het voelt geen pijn. Er is geen pijn. Het kan door muren lopen. Jezus liep door muren. Het kan grote afstanden afleggen in een fractie van een seconde. Het is niet mannelijk, niet vrouwelijk, lezen we in de Bijbel. Het kan spreken, het kan eten, het kan emoties ervaren. Het is werkelijk in alles een volmaakt lichaam. En dit lichaam is voor een ieder die in Jezus Christus gelooft. Jezus was de eerste. Hij heeft laten zien wat wij mogen ontvangen. Degenen die geloven zullen ontslapen en dan zal hun oude lichaam getransformeerd worden in een volmaakt nieuwe lichaam. Dat wordt aan ons beloofd. Daarom zijn wij christenen dus niet bang voor de dood, want er wacht ons zoiets moois voor ons. Jezus was de eerste, de eerstgeborene. En hij heeft daarmee ook een nieuw tijdperk aangekondigd. Dat zit ook allemaal in dat woord. Een nieuwe generatie begint met Jezus. Een nieuw volk is ontstaan. Een generatie van mensen die uit de geest geboren zijn. Die wedergeboren zijn. De vele ooggetuigen die de opgestane Heer hebben gezien, zeggen dus, zagen voor hun ogen wat hun stond te wachten. Dus voor hen was het ook veel reëler als voor ons. En wij lezen het in de Bijbel en wij moeten dat geloven en we moeten er ons vaak bewust van worden. Zij hebben het met hun eigen ogen gezien, de opgestane Heer in zijn nieuwe lichaam, zijn verheerlijk lichaam. Paulus vergelijkt dit alles met een graankorrel, met een zaadje. Een zaadje wordt gezaaid, dan sterft het in de grond en vervolgens komt het tot leven in vorm van een plant, van een boom, van een struik. En lieve gemeente, dat zaadje, het zaadje moet sterven. Het moet gezaaid worden, zodat het de nieuwe vorm kan krijgen. Zonder dood is er geen nieuw leven. Dat is het principe in de biologie, maar ook in het geest, in de geestelijke wereld werkt dat ook zo. Paulus heeft het over een metamorfose, een totale verandering. Ja, het is nog steeds hetzelfde zaadje. Dat is wel bijzonder. Het is niet een nieuw zaadje. Het is het zaadje dat gestorven wordt. En daaruit, vanuit het gezaaide zaadje, komt een nieuwe prachtige plant die veel vrucht zal dragen. Een zaadje zelf kan geen vrucht dragen. Een zaadje heeft wel de potentie om vrucht te dragen. Maar het moet daarvoor wel eerst sterven. Alleen dan kan het een prachtige boom worden die elke seizoen vruchten draagt. Laten we dit toepassen op het leven van Jezus Christus. Jezus stierf. Hij werd begraven en 3 dagen later stond hij op in dit verheerlijkte lichaam. Halleluja, ook een halleluja in de huiskamer. Als je in de huiskamer nu zit, zeg even halleluja. Net niet dat de buren het kunnen horen, of misschien wel. Jezus is opgestaan na 3 dagen. Jezus was dezelfde voor en na zijn dood. Hij was dezelfde. Hij bleef 100% mens, 100% God. Hij maakte en maakt deel uit van de drie-eenheid. Hij is de schepper. Hij is de vredevorst. De Heer der Heerscharen. Maar toch, na de opstanding had Jezus de dood overwonnen. Vanaf dat moment was hij de opgestane Heer. En daarmee is Jezus de eerstgeborene van de doden geworden. Dat is een nieuwe titel die hij gekregen heeft. De eerstgeborene van de doden. Dat is nieuw. En vanuit daaruit, omdat hij dat is, is de gemeente geboren. De gemeente is ontstaan. Redding, vergeving is beschikbaar geworden. Jezus heeft veel vrucht voortgebracht. Nee, die boom, Jezus kan je dan vergelijken met een boom die veel vrucht draagt. En nog steeds draagt die boom vrucht. 2000 jaar later is er nog steeds veel vrucht dat voortkomt uit die boom. Maar lieve gemeente, Jezus moest wel eerst sterven, zodat er een boom kon ontstaan, zodat er veel vrucht kon ontstaan. Dus zonder kruis is er geen opstanding. En zonder opstanding is er geen nieuw leven. En dat zijn principes die wij moeten begrijpen. Zonder kruis, zonder dood, geen opstanding. Zonder opstanding, geen nieuw leven. Laten we dit nu toepassen op onszelf. Voordat wij geloofden in Jezus Christus, waren wij dood in de zonden. Nou ja, biologisch klopte ons hartje wel, we ademen, we liepen rond, maar we waren geestelijk dood. We hoorden het evangelie en het evangelie was geloof in Jezus Christus. Geef je leven aan Hem, Hij heeft redding gebracht. En wij hebben gehoor gegeven op die oproep, op het evangelie. Maar toen was aan onze keuze, als je gelooft, als je met je hart gelooft en met je mond belijdt, ja, dan word je gered. Maar je moet wel je oude leven afleggen. Je moet sterven. Dat was dus de oproep is, leg je leven af. Sterf. Zoals een zaadje moet sterven, moet ik dat ook dus doen. Om geestelijk levend te worden. Nou, dat gaat in twee stappen. Ten eerste is daar die wedergeboorte en de doop. En ten tweede is het de biologisch sterven als Jezus terugkomt. Nou, de doop, wat is dat? Nou, de doop, daar dompelen we mensen onder in Christus Jezus. En we mogen weer opstaan in Christus Jezus. Dus het is die identificatie met Jezus. We gaan daar doorheen wat Jezus ook meegemaakt hebben. We maken Pasen mee als wij mensen dopen. Want we gaan worden in Jezus gedoopt en staan ook met Jezus weer op. En ook de wedergeboorte is natuurlijk ook dat een nieuw leven ontstaat. Dus in die zin hebben wij ons oude leven afgelegd. Onze oude mens is dood. We staan op in de nieuwe mens. Op dat moment is er dus nieuw geestelijk leven ontstaan. We zijn wel nog in ons vergankelijk lichaam. Maar geestelijk gezien zijn we wel ontkiemd. En nu mogen we groeien tot een prachtige boom die elk seizoen zijn vruchten draagt. Maar op het moment als wij doodgaan, als we ontslapen of als Jezus teruggaat, dan ontvangen wij een nieuw lichaam. En dat is zo als een zaadje gezaaid wordt, wordt ons lichaam dan ook begraven. En dan gebeurt er iets heel prachtigs. Ons oude lichaam wordt veranderd in een hemels lichaam zoals Jezus dat ook heeft meegemaakt. We hoeven niet bang te zijn voor de dood. Jezus is ons voorgegaan. Hij heeft ons laten zien hoe het is. Hij is de eerstgeborene van de doden. Maar uiteraard willen wij allemaal toch een lang, heerlijk, mooi leven hebben. Dat is natuurlijk zo, want leven is een geschenk van God. Wij christenen zijn niet levensmoe. We houden van dit leven. Want God heeft ons dit leven gegeven. Maar we weten ook dat als ons moment komt, dat er iets veel mooiers te wachten staat voor ons. Amen. En tegelijkertijd, we mogen ook uitkijken naar de wederkomst. Dus aan de ene kant, je hebt een leven gegeven. Hij stierf voor mij, ik leef voor hem. We hebben een leven ontvangen, leef dat leven goed. Aan de andere kant hebben we ook een oog altijd gericht op de wederkomst. En we staan klaar voor dat Jezus terugkomt. Nou, Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs 15 vers 35. Ik heb dit keer de schriftlezing een beetje aan het einde geplaatst. Want ik denk, nu dat ik dit allemaal verteld heb, dan snappen wij dit hele verhaal veel beter. Paulus schrijft dat in 1 Korintiërs 15 vers 35. Nu zou iemand kunnen vragen, maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? En Paulus zegt, dwaas dat u bent. Nou Paulus, waarom ben je zo streng hier? Nou, ik neem aan dat Paulus dit al uitgebreid heeft uitgelegd. En dat de mensen het nog steeds niet snapten. Dus de vraag is, hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien? En dan zegt Paulus, dwaas die u bent. Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait, heeft nog niet de vorm die het later krijgt. Een graankorreltje heeft een hele andere vorm dan een boom, uiteraard. Het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel, misschien of iets anders. Vers 42. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt. Wat onaanzienlijk en zwak is, wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, werd een levend aards wezen. Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, maar het aardse. Pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam uit de aarde voort en was stoffelijk. De tweede mens is hemels. Ieder stoffelijk mens is als de eerste mens. Ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de stoffelijke mens hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. Dus Adam is geschapen vanuit stof. En Gods geest werd toen in hem geblazen. En toen werd hij een levend wezen. Je hebt dus lichaam en je hebt geest. Het waren altijd twee dingen. Eén mens, maar je hebt lichaam en geest. Dat nieuwe lichaam is zo bijzonder, want het is een geestelijk lichaam. Dat zijn dingen eigenlijk die uit elkaar horen, want je hebt lichaam en geest. Maar dat nieuwe lichaam dat wij ontvangen is een geestelijk lichaam. Dat is iets nieuws. En Jezus is ons voorgegaan, hij heeft het al ons ontvangen. Voor ons geldt dus, lieve gemeente, we worden in onvergankelijke vorm opgewekt. We worden met schittering en kracht opgewekt. En ten derde, we worden in een geestelijk lichaam opgewekt. Hoe mooi is dat? Wat is dat toch prachtig wat ons te wachten staat? Jezus heeft een nieuwe goddelijke familie gesticht. Dat begon allemaal bij Pasen. Het begon met zijn opstanding. Hij was de eerste. Handeling 17 zegt dat we uit hem zijn voortgekomen. Of we zijn van hem, wij stammen van Jezus af. Iedereen die gelooft in Jezus Christus, die wedergeboren is, stamt van Jezus Christus af. Wordt toegevoegd aan deze familie waar Jezus het hoofd van is. Jezus is hoofd van de gemeente. Hij is de eerste van velen. De eerste van ons. Wij volgen. Hij was de eerste. En dat vieren we vandaag tijdens Pasen. Ik wil vanochtend ook aan jou iets vragen. Is Jezus jouw eerste? Staat Jezus op de eerste plaats in jouw leven? Is hij in alles de eerste in jouw leven? Vraag de Heilige Geest. Zometeen als ik afsluit, ook in de huiskamers, vraag de Heilige Geest voor die gebieden, om de gebieden te tonen in jouw leven, waar hij nog niet de eerste is in jouw leven. En geef hem dan. Geef God de controle. Geef de Heilige Geest de controle over al deze gebieden in jouw leven. Zodat hij in alles de eerste mag zijn. Want dat komt hem toe. Hij is voorgegaan. Dus vier vandaag Pasen, vier de overwinning van Jezus Christus, de nummer 1 in jouw leven. Hij is voorgegaan en wij volgen hem. Halleluja. Colossenzen 1 vers 18, nog één keer dit prachtige vers. Hij, Jezus Christus, is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. Amen. Amen. Halleluja. Ik wil met jullie bidden en wil de Heere danken. We prijzen de Heer dat hij is opgestaan, dat hij voorgegaan is. Halleluja. Halleluja, Heer Jezus. Heer, ik dank u voor uw aanwezigheid. Ik dank u voor het offer wat u hebt gebracht aan het kruis van Golgotha. Ik dank u dat u de dood heeft overwonnen. Dat u bent opgestaan. Het graf, de dood kon u niet tegenhouden. U bent waarlijk opgestaan uit de dood. En dat vieren we vandaag tijdens Pasen. Wat een heerlijk feest is dat. En het maakt niet uit waar we zijn op dit moment. Ik dank u, Vader, dat u met uw aanwezigheid onze harten wil vervullen met met vreugde. Heer, dat we mogen weten dat wij uw volgelingen zijn. U ging voor, wij volgen. En ik dank u dat u ons laat zien, vooral vanochtend hebt laten zien wat ons in het verschiet ligt, Heer. Waar wij ons naar mogen uitkijken. U heeft ons een prachtig lichaam voorbereid, Vader. Dank u daarvoor. Dank u daarvoor, Heer Jezus. Heer, dank u dat we daar nou maar mogen uitkijken. Halleluja, Heer. Zo bid ik, Heer, voor de gemeente. Heer, voor iedereen, vrienden van de gemeente. Heer, de leden van de gemeente, de kinderen, de kleintjes. Heer, en ook onze ouderen. Bid ik u voor een bijzondere zegen in deze tijd. Heer, en dat onze harten vol mogen zijn met uw vreugde. En dat wij mogen leven in de opstandingskracht van de Heer Jezus. Halleluja. U bent waarlijk opgestaan. Amen. Amen. Gezegend Paasfeest nog.